Welkom in het Korzybski-huis. Een podcast over helpend spreken in psychotherapie en daarbuiten. Aanleiding is het verschijnen van het boek De Therapeutische Alliantie door psychiater Luc Izebaert en psycholoog-psychotherapeut Geert Lefevre. In dit boek wordt het oplossingsgericht model van psychotherapie beschreven zoals het ontwikkeld is aan het Korzybski-instituut. Dit instituut is al 40 jaar een opleidings- en onderzoekscentrum in oplossingsgerichte begeleiding. In een reeks gesprekken praat Geert met experten op vlak van psychotherapie, ouder-kindrelatie, leerkracht-leerlingrelatie, vriendschaps- en andere relaties. Over hoe gesprekken helpend kunnen zijn voor mensen op zoek naar stabiliteit of verandering.
Vandaag de gast in het Korzybski-huis is dokter Dirk Quagebeur, huisarts met een bijzondere interesse in de relatie tussen patiënt en arts en de impact daarvan op herstel en ziekte. Heel hartelijk welkom, ook voor de eerste keer mag ik verklappen in ons Korzybski-huis, waar we de komende tijd zullen proberen van onze activiteiten verder te ontwikkelen. Ik ben heel blij dat je er bent. We kennen elkaar ondertussen al een eindje. En jouw ideeën over die therapeutische alliantie, die relatie, datgene dat we proberen te doen in ons dagelijks werk, intrigeren me wel heel fel. Dus dank je wel dat je erbij bent. En mag ik misschien beginnen, Dirk, met de polsen naar waar komt die interesse vandaan? Je komt uit een periode, je bent opgeleid in een periode waarin de dokter nog de dokter was, waar er toch nog een heel strikte hiërarchische relatie was tussen diegene die de kennis had en diegene die de kennis dan maar in ontvangst moest nemen. En dan heb je jouw parcours toch een heel andere weg gevonden, bewandeld en uitgedragen naar je patiënten toe. En ik ben wel geïnteresseerd van waar de oorsprong ligt van die interesse en die accenten die je hebt gegeven aan je eigen artsenpraktijk.
Bedankt trouwens voor de uitnodiging om hier de derde in de rij te mogen zijn en hier zeker in het Korzybski-huis. Belangstelling. Wel, als ik afgestudeerd was, had ik een recht op een premie om mij te vestigen. En ik moest toen op dat moment verantwoorden waarom dat ik geneeskunde gekozen had. Mm-hmm. En ik had toen in mijn intellectuele interesse vermoedelijk op dat moment verwezen naar La Peste van Camus.
Ja.
Ik denk dat dat nogal brainy was op dat moment van dat te doen. Eigenlijk, als ik dan nadien over pijs waarom dat ik geneeskunde gedaan heb, dat is eigenlijk als neusdokter. En dat was dokter Carton van Rollegang Capelle. En die kwam 15 kilometer ver naar Izegem toen. Bij ons op huisbezoek. En dat was altijd heel speciaal als die man kwam. En wat dat hij had, dat is... hij was heel... Ze zei, hij is zo gewoon en hij komt binnen en uit de soep op tafel staat, eet hij soep. En hij babbelt tegen de mensen. En wat dat hij vooral had, dat was het niet weten en het curieus zijn. En hij luisterde. Tja, nee. En hoe heb je dat nu gedaan? Hij had een nieuwe machine gezet in de wasserij en wat is het voordeel ervan en hoe gaat dat? En hij vroeg en hij vroeg en hij vroeg. En hij bleef maar vragen. En dat was speciaal in de familie, want een dokter die tijd had voor ons. Ja. En die eigenlijk over het gewone leven klapte. En die door zijn curieus zijn eigenlijk complimenten gaf. Hè. Ja. Ik leg dat nu uit post hoc. Hè. Ik herinner mij ook een scène dat ik een keer 's morgens in mijn bed had proberen blijven liggen bij ons thuis. Lukte dat niet al te goed. Maar dat was dan één keer gelukt dat ik had kunnen wijsmaken dat ik ziek was. En dokter Carton kwam af. En hij zei tegen mijn moeder, ga ik naar beneden achter een lepel dat kan kijken naar zijn keel. En meestal mijn moeder naar beneden was, zei hij tegen mij, manneke, wat is dat hier? Hij zegt, je bent niet ziek, hè?
Oei.
Wat scheelt er? Ja, dat was iets van een toets of iets dat moest voorbereiden voor school dat niet goed was. En hij zei, goed, het is goed voor één keer. Hè. En onze moeder kwam boven met die lepel. En dan keek hij naar mijn keel en hij zei, ja, we gaan hem toch 2 dagen thuis houden. Enzovoort, enzovoort. En op die manier maakte hij een soort band, zowel met vader, moeder als kinderen. En eigenlijk was dat preventief, psychotherapeutisch, preventief problemen oplossen, krachten zien bij mensen, mogelijk zien bij zijn mensen. En eigenlijk als dokter, technisch, als arts, was dat een zeer bekwame man. Mm-hmm. Maar als het ging over psychische problemen, deed hij eigenlijk niks. Hij luisterde alleen naar de verhaal.
Ja.
En hij was curieus.
Ja, oké. En dat heb jij...
En eigenlijk... die persoonlijkheid van die man heeft mij waarschijnlijk... Ja, geneeskunde, ik wil dat wel doen. Nadien gesproken. Goed, maar eigenlijk die uitleg dat nu heeft over zijn functioneren, ik was me daar helemaal niet van bewust. Op dat moment dacht ik, hoe doet die vent dat?
Ja.
Ja, hoe doet die vent dat om met heel de familie een band te hebben? Hoe doet die dat om eigenlijk in heel de familie, zowel van moederse kant als vaderse kant, eigenlijk te weten hoe dat in elkaar zit? Hoe doet hij dat als ze binnenkwam en ik kreeg drie woorden om daar toch iets te veroorzaken, zonder dat hij volledig doorgrondde of met een oplossing kwam, om toch rust te creëren en de mensen te helpen, zichzelf te helpen. Om eigenlijk door op neer.
Tjern, als je nu kijkt met heel de carrière die je ondertussen gehad hebt, en je zou dat nu proberen van een aantal elementen uit te nemen waarvan je denkt van... bijna een antwoord op je vraag van hoe deed hij dat, waarvan je nu denkt van, wel, ik denk dat dat en dat van belang is. Eén ding hoor ik al, interesse.
Ja.
Wat waren nog andere ingrediënten als je er nu op terugkijkt en als je nu probeert...
Interesse en vooral interesse van iemand wat hij niet verwacht. Ja, dus met andere woorden, jij vertelt van de tijd dat een dokter nog meneer een dokter was. Het voordeel van die positie was, je kunt dat misbruiken, dan kun je er weg te steken, maar je kunt het ook gunstig gebruiken. Dat wil zeggen, als je commentaar geeft op iemand in positieve zin, is dat meer waard dan dat de coiffeur commentaar geeft. Ja. Niet dat de coiffeur zijn commentaar geen betekenis heeft, maar dat is belangrijker. Ja. Okay. Ik heb dat ook veel in mijn praktijk later gebruikt. Klassiek, ik heb dat wel in de man die niet te vaak op consultatie komt, maar die dan toch een keer binnengesokkeld komt, zo ziek aan een hond met een brochet. En ik hoor twee maanden tevoren van zijn zus wat hij betekend heeft in de zorg van zijn moeder en de opvang van de familie. Als zijn moeder dan van dementie gestorven is, eerst thuis en dan in een rusthuis. En dan, allez goed, dat was een heel belangrijke rol dat hij doorspeelde. Zijn zus had daarover verteld, heel waarderend. En nog iemand anders van de familie. En dan krijg ik hem op consultatie. En dan weet ik, als ik hem rechtstreeks dat vertel, hij had dat van zijn schouder. Maar ik krijg natuurlijk de kans, ik moet hem onderzoeken. Ik luister naar zijn longen en dan doe ik zijn tong uitsteken. En terwijl ik met mijn stokje zijn tong naar beneden duw, zeg ik hem, kijk, hoort van uw zuster wat hij daar gedaan heeft voor uw moeder. En eigenlijk... Zou ik wel een zoon zijn en een broer zijn, lekker of dat hij dat geweest bent. Voilà. Ik ga je nu iets voorschrijven. Hè? En houdt 4 dagen thuis blijven. Hè? Dus met andere woorden, dat is natuurlijk dat klein werk dat je kunt doen als huisarts. En dat zijn ballen die voor doel liggen. Er zijn geen problemen. En je kunt oplossingsgericht werken zonder dat er problemen zijn.
Ja.
En uiteindelijk, door zo'n interventie, ga je daar nog een betere broer van maken. Ga je daar nog een betere zoon van maken. En ga je die familie... Die hechting van die familie nog groter maken. Want hij heeft ook de waardering van zijn zus gehoord. Door mijn waardering. Allee, goed. En dat is dus de huistuin- en keuken-oplossingsgerichte therapie. Dat ik vind dat eigenlijk in de huisartspraktijk thuis plaats moet vinden. Mensen moeten dat doen, meer doen. Hoe ben ik dan uiteindelijk terechtgekomen in mijn huisarts? Ik was huisarts en hoe ben ik dan uiteindelijk terechtgekomen in het Korzybski Instituut? Mm-hmm. Ik ben hier terechtgekomen via een opleiding systeemtherapie voor de huisarts. Dat was in Leuven. En dat was Bernard Meifroy die dat georganiseerd had. Samen met Edith Austin. Die Edith Austin die aan de Franstalige Universiteit, Katholieke Universiteit van Leuven, familietherapie gaf. Mm-hmm. En dat was heel boeiend. Maar dat was eigenlijk voor mij zo'n beetje... Familie is zeer belangrijk, het systeem is superbelangrijk, maar de systeemtherapeuten gaan daar voor een huisdokter te ver in, vond ik. Dat was zo'n beetje te ver van mijn bedje op bepaalde momenten. Goed, derde of het vierde jaar van die opleiding zijn we dan een keer op bezoek gekomen hier in Brugge. En dat was op een verloren, we waren te laat. Maar goed, we waren op het verkeerde moment toegekomen. En ik weet nog altijd dat de zaal afgeladen vol zat. En dat was Guy Ausloos die kwam spreken. En voor mij was dat een echte verademing. Dat was eigenlijk iemand die vertrok vanuit praktijk, vanuit hoe ga je met mensen om, systemisch, oplossingsgericht, al de moment, en zelfs Freudiaans, noem maar op. Mm-hmm. Maar heel praktisch. Hè. Vond dat heel verademend van die man te horen spreken. En ik heb toen eigenlijk beslist, tot ieders verbazing thuis, dat ik een vierjarige opleiding Korzybski ging komen.
Een switch volgen, gemaakt.
Die dan uiteindelijk 5 jaar geduurd heeft, maar ja, nog een jaar extra had. En dat was, ik moest daarvoor, ik had een zeer drukke praktijk. Ik moest daarvoor veel schuiven en doen om hier te geraken, maar dat was een verademing om dat te doen. Bij ons thuis wordt er gesproken van vader zijn in tijd voor Korzybski en vader zijn in tijd na Korzybski. Ik denk dat ik een ambetante beuzak was van tevoren en dat het nu een beetje beter meevalt. Hè.
Het is echt een gamechanger.
Ja, dat is heel belangrijk geweest. En niet alleen voor mij, maar voor eigenlijk heel het gezin. Hè. Dat is bij ons nogal belangrijk geweest. Luc Isebaard leren kennen. Mm-hmm. Toen gaf Luc nog heel veel les. Mm-hmm. Dat was één en drink. Dat was echt heel speciaal.
Een ontmoeting die het verschil gemaakt heeft.
Ja.
Oké. Okay. Zijn we maar eens terugkomen? Wat mij altijd geïntrigeerd heeft, en als het gaat over huisartspraktijken, dan denk ik van, god, hoe doe je dat dan, wetende dat de alliantie zo belangrijk is, waar de huisartskarton van in de tijd op zijn manier ook al weet van had en dat gebruikte in de manier waarop hij met mensen en gezinnen omging. Maar ik denk dan, hoe doe je dat? Je wetende dat dat zo belangrijk is en tegelijkertijd weten dat je maar 10 minuten of 15 minuten hebt. En dat je weet dat de manier waarop dat je die mensen bejegent, jouw patiënten bejegent, dat die manier zal maken of er snel, dat niet snel verandering zal komen in die toestand. En ik ben daar altijd door. We kunnen wel spreken over korte therapie en er is literatuur over single therapy zo hele korte, eenmalige dingen. Maar denk, wat als je 10 minuten hebt? Hoe heb je dat aangepakt?
Ah, wel, natuurlijk, een huisartsenrelatie is in Vlaanderen eigenlijk bijna een levenslange relatie. Dus de therapietrouw van het gros van de patiënten is superhoog. Dat zal wel afgenomen zijn de laatste jaren. En dat heeft te maken met de organisatie van de huisartspraktijk. Het heeft ook te maken met mentaliteit onder de mensen. Hè. Maar uiteindelijk, ik heb het geluk gehad van eigenlijk in een groot dorp mijn praktijk te hebben, Sint-Lieve-Zoutem. Ver genoeg van de steden waar dat de specialisten zouden. En eigenlijk waren wij echt nog huisarts. Uiteindelijk, ik was van West-Vlaanderen. Ik ben daartoe gekomen als vreemde eend in de bijt. En iedereen dacht dan, dat is een nadeel. En ondertussen weet ik natuurlijk dat dat het grootste voordeel is van de wereld. Want je weet van niet. Ja. Je kunt alles vragen. Ja? Je kunt vanuit de not-knowing stance alles benaderen.
Ja, interesse.
En interesse tonen voor alles. En dan leerde eigenlijk al die systemen kennen, die gezinnen. Van A tot Z. Ik had patiënten die bij mij kwamen, die hun grootmoeder nooit gekend hadden, maar ik had ze wel gekend.
Yes.
Ja? Gezinnen, de vrijages. Ik kende eigenlijk al de families van tevoren. Mm-hmm. Dat gaat een goede match zijn met die families. Of dat gaat, je kende de systemen en niet alleen de families, maar evengoed de werkgevers. Evengoed mensen in het gemeentebestuur. Hoe dat het reilde en zeilde in de gemeente. Dus eigenlijk had hij ongelooflijk veel informatie van de omgeving als er iets gebeurde met iemand. Dus met andere woorden, op dat moment zei systeemtherapeut zonder enige inspanning. Maar als je systeemtherapeut bent, kende jij die mensen niet, komde jij in dat dorp niet en moet je alles navragen. Terwijl in dit geval heb je dus een enorme kennis al van voor dat je navraagt. Dat is één. Mm-hmm. En dan heb ik, hoe doe je dat? Oplossingsgericht werken in maar 10 minuten tijd. En ik heb dan ooit een opleidingsdag gehad dat Anton Stellemans daar was. En ik zei tegen Anton, je bent je er bezig over, maar ik heb wat 10 minuten, hè.
Mm-hmm.
En dan, Anton is voor geen uitdaging verlegen. En hij zei dan gedurende die dag, in de voormiddag, we gaan hier een interventie doen van 20 minuten. Hè. Kies iemand uit, loopt door elkaar. Mijn bel gaat en die door recht voor staat. Niemand heeft een probleem en de ander gaat een oplossingsgerichte interventie doen. 20 minuten. Goed. En dan nadien werd dat besproken. Goed. de namiddag, kort, iedereen kwam terug van teten. Een interventie, een kwartier. Ja, 2 uur erachter, een interventie, 8 minuten. En om te eindigen, op het einde van de dag, een interventie, 5 minuten. Waarmee bewezen was dat je oplossingsgericht kunt werken in 5 minuten. He, dat is dus heel eenvoudig. En Anton associeerde dat dan nog met bepaalde lichaamsbewegingen, omdat het niet meer ging vergeten. En eigenlijk is dat een oogopener. Het is alleen maar... Ja, we hebben het er dikwijls over onder elkaar. Het is de basishouding. Hè?
Ja.
Als je de basishouding al hebt van die persoon die daar voor mij zit, heeft de bekwaamheid en de talenten in zich om een goed en comfortabel en fantastisch leven te zijn. Als je daarvan vertrekt, ja, dan is al een groot stuk gedaan. Dus al de rest volgt er automatisch uit. En dat is een van de dingen dat ik ook met een... ik had een alcoholist die altijd... Toen waren er nog geen afspraakmomenten in de huisartspraktijk. Dus hij kwam binnen en heel de wachtkamer zat vol. En als er iemand buiten kwam, sprong hij voor. En hij zat er 8 gefrustreerd te wachten in de wachtkamer al een paar uur. En ik kwam dan mijn stuk in zijn voeten zeggen van... Ik wil nu, dokter, ik wil echt nu... Nu ga ik stoppen van drinken en nu moet jij mij helpen. Ja, en achter een paar keer hij het wel had. En ik zei aan Luc, wat zou ik daarmee doen? En Luc zei, wat denkt hij? Wat denkt hij? Denkt hij echt dat die man kan stoppen? Kun je er iets over vertellen? Oh ja, ja. Als vader trekt hij op niet en hij heeft dat niet gedaan. Maar wat denkt hij? Denkt hij nu echt dat die man... En eigenlijk van binnen dacht ik, eigenlijk wel. Eigenlijk denk ik, wat, dan ga je hem kunnen halen. En in het geval dat dat niet zo is, dan moet je hem doorsturen naar iemand anders. Je moet van binnen fundamenteel voelen van... Jij bent iemand die alles in je hebt om jezelf te helpen. En als je dat gevoel niet hebt, dan is dat te zien over heel je lichaam dat je dat niet gelooft. En dan gaat die mens ook niet geholpen worden.
Dat is echt in de manier waarop dat je naar mensen kijkt.
Ja.
De manier waarop dat je in jouw hoofd de mogelijkheden creëert bijna van het vertrouwen te hebben van die man of die vrouw kan iets veranderen en zal dat ook doen. En een belangrijke nuance natuurlijk, als dat er niet is, dat dat een signaal is dat de hulp waarschijnlijk niet in dezelfde mate zal afgeleverd worden.
Voilà, dan moest er dat iemand anders proberen die dat wel gelooft.
Ja, is er dan in dat kwartier, blijf me bezighouden, Nieder, in dat kwartier, zou je dan zeggen dat er zo'n aantal dingen zijn die, waarvan je merkt dat ze altijd terugkomen in jouw manier van doen dan? In een manier van aanpakken, in de manier waarop je de relatie aangaat met de patiënt of de patiënten die voor je zitten? Is er zoiets dat je zegt, van ik begin altijd over iets algemeens? Of hoe pak je dat dan heel praktisch aan?
Eigenlijk is het zo dat in de huisartspraktijk 60%... van de mensen die binnenkomen, komen binnen met een klachtenpatroon die eigenlijk, als je dat bekijkt vanuit het oorzaak-gevolgdenken vanuit de geneeskunde, nergens in past. Mm-hmm. Dat is dan een hoofdpijn waar je geen weg mee kunt. En eigenlijk, wat dat we dan eerst doen, is eigenlijk kort gaan checken van, moet ik hier gewoon technisch onderzoeken die 40% of misschien die 10% of die 15% waar je twijfels bij hebt, je gaat dat eerst technisch uitwerken. En meestal zijn dat dan korte consultaties die eigenlijk technisch zijn. Je doet bepaalde onderzoeken, je vraagt bepaalde bloedonderzoeken aan, voilà. Tot hij dan een kijk op heeft. Goed, en dan komt hij, oftewel bij pathologie, 40%, die eigenlijk past in het oorzaak-gevolg medisch denken. En ja, dan denkt hij, ja, dan op dat moment is dat puur medisch denken en puur medisch handelen. En daar ben ik dan niet mee akkoord, want uiteindelijk, zelfs als er iemand diabetes heeft, dan moet je hem op een of andere manier motiveren om te vermageren.
Mm-hmm.
En je doet dat niet door te zeggen, je moet 10 keer overmageren en ik ga je bij de diëtiste sturen. Dat gebeurt op een heel andere manier. Je kunt dat heel solution-focused aanpakken. Dus zelfs bij die organische oorzaak-gevolgziekten speelt de aanpak, dus het soort gesprek dat je voert, een belangrijke rol. Kwestie van motiveren en mensen te betrekken in hun... Ja, uiteindelijk. Ik ben niet ziek. Hij is ziek. Hij moet de verantwoordelijkheid van uw ziekte pakken.
Ja, ja.
Was trouwens, als ik dat juist Guy Auschlossen nog een keer wil citeren. Ik weet nog dat hij toen vertelde. En hij vertelde een casus. En hij zei, als die mensen nu buiten gaan, wat is het belangrijkste? En heel de zaal zat zwaar na te denken en te peizen. Ja, wat zouden we niet mogen vergeten? In deze casus, wat is er nu belangrijk? En Guy zei, Dat ze buiten gaan, dat ze het probleem meepakken. En ik was gechoqueerd als huisdokter. Ik was een beetje... Hij vertelde eigenlijk, moet je aan je hand raken, ze komen met het probleem en als ze voortgaan, ze pakken het probleem mee. En jij moet dat loslaten op dat moment. Ja? En als ze terugkomt, pakt ze dat probleem weer op. En eigenlijk was dat in mijn denken, de mensen in de steek laten. Met tijd en boterham geleerd dat dat niet zo is, dat dat perfect waar is, dat hij vertelt. Mm-hmm. Het is hun probleem, waar dat zij verantwoordelijk voor zijn. En als ze bij mij komen, ben ik verantwoordelijk om ze te helpen dat probleem zelf op te lossen en niet over te pakken. Okay. Op dat moment was dat heel chockerend. Ik ben nu een beetje afgeweken. Dus ik was al bij die organische ziekten. En dan is natuurlijk die 60% dingen waar je geen weg mee kunt. En ik herinner mij van... In het begin dat ik praktijk deed, dan proberen wij te analyseren wat dat daar gebeurde en oorzaken te vinden. En eigenlijk ons model los te laten op iets wat dat niet voor gemaakt is.
Ja.
En dat was heel frustrerend. En meestal kregen we dan therapieën waar wij van vonden dat ze goed waren. Hè. Dus jij moet u meer ontspannen. Het wordt goed dat je naar de yoga ging. En dat, wat dat ik eventueel zou doen op dat moment. Maar yoga, mens. Het is het lieve zout. Hè, yoga, je moet serieus blijven. Hè. We zijn niet in India op dat moment. Het lieve zout. En 40 jaar geleden, dat was een andere tijd. Dus met andere woorden, dat was frustrerend. Dat geeft heel veel verantwoordelijkheid. Want ik moet eigenlijk bedenken, wat ga jij doen met je probleem? Mm-hmm. Ik voel mij verantwoordelijk. Mm-hmm. Ik had altijd als karikatuur in de huisartspraktijk en zo, van die plank, like hier. Hè. En dat stond allemaal vol dossiers per familie met een heleboel problemen die bij mij bleven, waar ik verantwoordelijk voor was. Mm-hmm. En eigenlijk, als je oplossingsgericht werkt, doe je dat niet. Je geeft die dossiers weer mee en eigenlijk is je kamer vrij. En uiteindelijk vragen dan die mensen... Die koppijn, wanneer is dat soms beter? En kunnen er meer van... En dan zijn verbaasd wat voor initiatieven dat ze pakken. En dan krijg je gewoon een soort consultatievorm, in dit geval, mm-hmm. die veel minder verantwoordelijkheden bij u legt, maar veel meer verantwoordelijkheden bij de cliënt. En eigenlijk ook grappig is, geestig is. Want humor vind ik goed, heel belangrijk. En dan de gepaste humor, hè, want... In functie van de klant die er zit, of in functie van de patiënt die er zit, ga je de humor hanteren als relativerend vermogen, als ondersteuning.
Ja, ja.
Maar vooral dus dat oplossingsgerichte op dat moment mensen aan het werk zijn in plaats van zelf te werken. Nee. Mensen doen denken in plaats van zelf te denken. Details vragen. Meer details vragen, dan krijg je al oplossingen. Op het moment dat je meer details vraagt die aanwezig zijn. En dat zorgt dat je consultatie veel minder belastend is. Daar ben ik van overtuigd.
En dan sluit dat natuurlijk helemaal aan bij het idee van de therapeutische alliantie.
Ja.
De manier waarop dat we in gesprek gaan. En dan zijn we natuurlijk ook op de hoogte van de literatuur en de wetenschap. Die zegt dat de manier waarop we zelfs technische interventies in een therapeutisch contact inbedden, dat bepalend is voor de uitwerking daarvan. Dat zelfs, je weet dat veel beter dan ik, het onderzoek naar medicijnen die gegeven worden door een arts die met een zekere aandacht en zorgen in de relatie staat en een arts die dat minder doet, dat de werking van datzelfde medicijn, diezelfde pil, dat anders zou zijn.
Ja.
Hoe heb jij dat ervaren?
Ik ga eerst nog iets vertellen over dat woord alliantie.
Ja.
Dat is een woord waar ik de hele tijd mee zit te worstelen. Hè. Wanneer je dat probeert te vertalen, en je vertaalt dat. Maar dat zegt mij zo niet. En dat zegt mij wel iets, maar dat zegt onvoldoende. En eigenlijk door te denken over de oorlog en de geallieerden, wordt mij dat dan zo duidelijk. Hè, dat zijn Russen, communisten en Amerikanen. En West-Europeanen die samen een doel maken en die vanuit hun talenten en mogelijkheden samenwerken om eigenlijk dat doel te bereiken. En ik voel dat bijna fysiek aan, op dat moment van, dat is een alliantie. Dat is niet één van de twee partijen die boven ligt, het is niet één die beslist, we moeten overeenkomen. Mm-hmm. En we moeten kijken, hij meer van dat en hij meer van dat. En je kunt daar raad in geven en we zijn vertrouwen. Mm-hmm. En dit is zo verrijkend om dat te begrijpen, die alliantie. Het tweede stuk van uw vraag, gaan we nog een keer moeten halen.
De vraag was een beetje rond wat we klassiek placebo-effect noemen, ja. De betekenisgeving.
Ja.
En hoe dat ook bij technisch onderzoeken, bij medicaties en de huisartspraktijk
een rol speelt. Ik heb de laatste tijd... Ik ben ondertussen dus als huisarts op pensioen, ik heb je het verteld, dat vroeger had ik voortdurend gegevens waar ik dan kort moest over beslissen. En ik noemde dat denken, maar eigenlijk is dat niet denken, dat is functioneren en voortdurend rekensommetjes oplossen. Mm-hmm. Nu lees ik en denk ik en begin ik zo verschillende dingen dat gelezen heb boven elkaar te leggen. En dat vind ik een van de leuke dingen dat je tijd hebt.
Hè. Ja.
Eigenlijk vind ik dat alles vertrekt van hoe dat mensen sociale wezens zijn. Hè. Mm-hmm. En het boek van Bregman, dus De meeste mensen deugen, ja, had ik dan het stuk gelezen waarin dat hij uiteindelijk genetisch onderzoek beschrijft, waarin dat blijkt dat gedomesticeerde dieren, hè, de koeien in de boerderij en de hond die hij thuis heeft, dat eigenlijk geen... Want uiteindelijk in de jaren 60 dacht men nog... Ja, dat zijn een beetje domme beesten. Hè. De wilde variant daarvan, dat zijn intelligente beesten enzovoort. Mm-hmm. Wat blijkt dat eigenlijk niet zo is. Dat gedomesticeerde dieren die eigenlijk in een systeem van mensen uitgeselecteerd zijn op vriendelijkheid, dat die veel intelligenter zijn dan andere wilde voorgangers. Goed, in het boek van Bregman staan een aantal experimenten in, staan een aantal zaken die gebeurd zijn, heel boeiend. En hij zegt dan eigenlijk... wat is, waardoor leren mensen door hun sociale vaardigheden? Doordat ze vriendelijk zijn ten opzichte van elkaar, doordat ze goed kunnen met elkaar sociaal omgaan, leren ze van elkaar. Terwijl, als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met de primaten, de een leert iets, maar de anderen nemen het niet over. Wij zijn zo goed in het sociaal uitwisselen van dingen. Wij zijn, ja, eigenlijk, kwestie van sociale omgang, wonderbaarlijk goed. En dan heb ik ook van Janet Bavelas ooit microcommunicatie een keer een week gaan volgen. En dan zei uiteindelijk, na een week, verbaasd van hoe dat we communiceren met elkaar zonder dat we ons mond open doen. Mm-hmm. Hoe sterk dat is. Hoe dat wij eigenlijk gemaakt zijn om in groepen te leven. En dan leven wij eigenlijk, ik citeer weer iemand, maar ik weet niet meer juist wie, die zegt van, wij leven als primaten, als apen in een bijennest. Hè? Als ik vanmorgen een koffie drink, dan is er in Afrika iemand geweest die koffie gekweekt heeft, zijn dat vertransporteerd, zijn dat gebrand, zijn dat in zakjes gestoken, dat liggen in de winkel, ik heb een toestel gemaakt geweest en ik drink een koffie. Daar zijn duizenden, honderdduizenden mensen bij betrokken. Hè? Mm. En dat is in alles wat dat mensen doen. En dat is eigenlijk heel fascinerend. Wij zijn daar super in.
Mm. Ja?
En uiteindelijk, alle wetenschap die volgt, al ons denken, is eigenlijk het gevolg van het uitwisselen van informatie. Wij leren van elkaar.
Yeah.
Hè? Als je gewoon kijkt hoe dat klassiek aan wetenschap gedaan wordt, dit is een sociaal systeem. De een zoekt iets uit, de anderen controleren het, ze inspireren elkaar en we zijn stapjes en stapjes vooruit, de een na de ander.
Juist.
Goed, dus als je dat ziet, dat sociale, hoe sterk dat is bij mensen, en dan haal ik er Bruce Wempel bij, wat ik overlast naar een voordrag van geweest heb, dat zegt Bruce, elk genezingssysteem is een sociaal systeem.
Mm-hmm.
En hij zegt dat is niet alleen voor psychotherapeuten, dat is ook voor dokters. En dan zeg ik het erbij, dat is ook voor mantelzorgers.
Ja.
Dat is hetzelfde. Dus met andere woorden, je hebt daar drie wegen in dat systeem. En de eerste weg is de care-weg. Dat is geapprecieerd, die man die er zit. Je probeert hem te begrijpen, geluisterd naar hem. Eindelijk zie je hem een beetje heren, hè.
Mm-hmm.
Dat groeit, er is sympathie. In het boek dat daarvoor mij ligt, de Therapeutische Alliantie, wordt dat in een heel kort hoofdstuk, maar zeer duidelijk uitgelegd. En dat is heel veel.
Mm-hmm.
Daarmee legde de basis.
Mm-hmm. Ja.
Eerste weg van zorg. Van geneeskunde, psychotherapie of mantelzorg. De tweede weg, dat is hoop, verwachting en betekenis. Met andere woorden, ook een beetje competentie, daar zit er vast. Als ik als arts competent ben in een bepaalde branche en ik zeg u iets, kan dat hoop en betekenis geven.
Ja.
En dan zeg ik eigenlijk, want uiteindelijk, je zei toch juist, jij nog geneeskunde gestudeerd in de goede nou een tijd. Juist op dat moment dat ik geneeskunde studeerde, was er een nieuw paradigma. We spraken niet meer over het biologisch model, maar over het biologisch, psychisch, sociaal model.
Ja,
en nu zeg ik, eigenlijk hoort daar nog iets bij. Het biologisch, psycho, sociaal, cultureel model. Want uiteindelijk, hoe dat we met elkaar omgaan en hoe dat dingen betekenis hebben, worden cultureel bepaald. Als er nu iemand marathons loopt, bijvoorbeeld. Ja, de marathon. Ah, de marathon, dat komt vanuit Griekenland. Mm-hmm. Er was ergens een of andere overwinning. En dan moest dan iemand lopen naar Athene om dat te gaan melden. En hij liep 42 kilometer en hij liep dood. En de Couperin en de Olympische Spelen hebben daar dan een halve hot van gemaakt, van die marathon. En iedereen loopt nu marathons. En kijk, ik nu vrienden die als hobby hebben om in al de hoofdsteden van de wereld marathons te gaan lopen. Stel nu een keer dat daar geen cultuur rond hangt. En dat er iemand is die alle 14 dagen of alle 3 weken of alle maanden zijn bazat gemaakt en de overkant van de wereld 42 kilometer gaan lopen in een stad zonder dat heel dat verhaal daarbij is.
Mm-hmm.
Dan gaan we ons daar zorgen over maken, over die man. Dus door de cultuur heeft dat betekenis. Mm. En in alles wat we doen, is er betekenis en is er ondersteuning door cultuur. En cultuur is een beetje gelijk een vis die zwemt in een bokaal. En je vraagt dan die een vis, hoe belangrijk is het water voor u? En je wil zeggen, wat water? Hij ziet zelfs niet dat hij water heeft. Hij weet ook niet dat water hem draagt.
Ja,
en cultuur is bij ons ook zo. Dus met andere woorden, die tweede weg van betekenis, dat is dus, wij weten hier in België, je zit in je tandheid, wat doe je bij een tandarts? Hè?
Mm-hmm.
Dat is toch logisch? Maar ja, goed, in Afrika en in andere landen is dit minder logisch. Dat er geen tandartsen zijn, gebeurt er iets anders. Ja? Nu, de westerse geneeskunde komt overal tussen al, van langs tot meer. Maar vroeger was dat niet. Cultureel werd dat anders opgelost. En wat dan een andere betekenis. Goed, betekenis. Iemand heeft koppijn. Iemand voelt hem niet goed. Iemand is depressief. En van het moment, hetgeen dat we leerden in het Korzybski Instituut, voeg betekenissen toe, laat mensen dingen op een andere manier interpreteren. Je hebt keuzevrijheid en dan voel je al, dan zit je minder gedwongen in dat ene patroon en dan kun je eigenlijk, dan kun je eigenlijk al kiezen waar je naartoe gaat. Goed, placebo zit daar ook in. En ik vind dat zo raar dat, zeker in de geneeskunde, als je begint over placebo, dan zijn ze verbaasd en dat is vrij ambetant. Je hebt dat geleerd en je hebt van alles geleerd en je hebt fysiologische processen geleerd en je weet hoe dat de medicamenten in elkaar zijn en de bijwerkingen. En daar kun je hoeveel moet je voor studeren en dan blijkt dan in één keer, als je iemand iets geeft dat volledig inert is, dat je hem daar beter bij voelt. Vreed ambetant, hè. Farmaceutische firma's doen ik weet niet hoeveel moeite. Ze moeten dan de producten dat ze op de markt brengen of wel op de markt brengen, vergelijken met een ander product, met een placebo. En die placebo blijkt het eigenlijk ook wel niet slecht te doen. Ze zijn 5 of 6% beter en ze zijn al gelukkig dan die, beter dan die placebo. Ze brengen het dan op de markt. Placebo-effect. Zo verbazend. En dan had Bruce Wempel een slide in zijn voordracht waarop dat er stond. Niets werkt. En toen dacht ik, dit is wel heel kort door de bocht. Dit is niet niets. Dit is heel veel. Dat is eigenlijk betekenis geven aan iets in de cultuur waarin dat wij leven. En dat is inderdaad geen pil, en dat is geen operatie, en dat is geen technische interventie, maar dat is betekenisgeving.
Ja.
Gelukkig dat een marathon iets anders is dan 42 kilometer gaan lopen ergens.
Ja,
ja. Ja? Dus, en dit kan mensen helpen om het er beter te voelen. Ja? In hun situatie. Ja. Het geeft betekenis wat ik heb, wat ik doe. Dat is het tweede luik. En het derde luik, dat hij zegt in een genezingsproces, dat noemt hij dan specifieke factoren. En dat is dan een specifieke interventie. Hè. Als je dus een appendicite hebt, ga je naar de kliniek. En dat wordt geopereerd en dan zijn van je een appendicite af. Hè.
Ja.
Dat bestaat ook in psychotherapie. Dat soort interventies waar hij gewoon een techniek toepast om met de bedoeling van een bepaald symptoom weg te pakken. En die drie samen zorgen voor een therapeutische context waarin dat mensen kunnen er beter voelen. Psychotherapeutisch, medisch, maar ook in de thuiszorg. Waarom niet? In de geneeskunde is men al een keer geneigd van 1. Care over te slaan, 2. Hoop en verwachting over te slaan en alleen maar het technische te doen. Nu ken ik daar een mooie anekdote van nog. Een vriend van mij, ongelukkig genoeg, zit met een hersentumor en moet bij een goede neurochirurg terecht. Nu, dat zijn alle twee ingenieurs, hij en zijn vrouw. En ze willen daar rationele beslissingen over treffen van bij wat voor een chirurg gaan we die best bekwaam is om dat weg te nemen. Een heel technische vraag. Uh-huh. En dan uiteindelijk, een paar dagen erachter, zie ik hem terug en hij zegt, ja, we gaan bij chirurg X. Ik zeg, ja, hoe komt het dat hij dat gekozen heeft? Ah ja, we kwamen binnen op de consultatie en hij vroeg aan mijn echtgenote hoe dat was voor haar. Voilà, mogen hem pauw. Dus care.
Ja.
Dus dat zou wel ook een technisch perfecte chirurg zijn, daarover gaat het niet. Maar dit was zo belangrijk voor mensen die eigenlijk heel oorzaak-gevolg denken. Ze zijn zo getraind.
Absoluut.
Ja. Goed, heel een uitleg om te gaan zeggen, eigenlijk de basis van alles wat we doen, is het sociale. Mensen kunnen met elkaar omgaan. Mm-hmm. Ja? Dat is zo krachtig. En dan keer ik terug naar mijn dokter Carton daar, die dat eigenlijk perfect deed. Die dat perfect voelde.
En dan moet ik toch een beetje denken, we leven toch in een samenleving waar isolatie en vereenzaming aan de orde is. Waar er ook vanuit de overheid wordt gedacht van hoe kunnen we die groepen bereiken die de weg naar de hulpverlening niet vinden. Of is het naar de huisarts, is het naar de apotheker, is het naar de therapeut, om te even wat. En als ik dit verhaal dan hoor, dan denk ik, ja, daar knelt het schoentje.
Ja.
Het ontzeggen of het buiten de sociale context geraken. En die helpende factor, het pure sociaal zijn, het mens kunnen zijn met mensen, nee, pure sociaal, dat wegvalt.
Dit is meer dan...
Is dat een gevaar, denk je?
Ja, dat is meer dan eten en drinken. Hè. Dat is... En de manier waarop dat wij leven... We hebben de illusie dat we met de verouderen, ik dan minder, is het gevoel van, ik moet iemand zijn. Ik moet een persoonlijkheid zijn. Ik heb zelfbewustzijn en ik moet daar... En dat zelfbewustzijn, wat we dan niet aan voldoen, dat maakt ons heel vaak ongelukkig.
Ja.
En ik weet, we zitten dat tegen te vechten en te doen. Maar eigenlijk zijn wij individuen, ja. Maar we zijn maar individuen op een netwerk van mensen wat we eigenlijk op leven. En de grote Harvard-studie die nu al 3 generaties ver gevoerd is om te gaan vragen, wat is er essentieel in uw geluk? Dat is samen zijn. Een netwerk en verbondenheid. De studie die nu gebeurd is in Gent door Annemans, over het geluk bij de Belgen, is duidelijk, hè? Samen zijn, samen dingen doen. Nu, ik ken dan altijd problemen als men vanuit... Men denkt daarover, en dat is fantastisch dat men daarover denkt, en men probeert daar oplossingen voor te bedenken. Maar eigenlijk zie je dus in de maatschappij zoveel dingen. En als ik zeg de maatschappij, dat klinkt zo algemeen. Ik had het een simpel maken. Hè. Mijn gehandicapte zoon woont hier in Brugge in de Lange Straat. En als ik dan naar de winkel ga, en ik ga naar een apotheker, dan zie ik er van alles gebeuren. De Lange Straat, dat is zo de... Het zijn er veel arbeidershuisjes waar dat mensen, veel oude mensen alleen wonen. En dan ga je bij een apotheker en dan zie ik die apotheker geen pilletjes verkopen aan die mensen. Nee, hij heeft niet alleen uitleg, maar hij beschermt ze ook. Het zit in een andere verpakking, Romain, en je moet opletten, ik ga het erop schrijven. En als er iets is, kom maar. En ik zie daar een zorg voor de medemens, medegedragen door andere cliënten die bij een apotheker staan.
Ja, ja.
Evengoed bij het binnenhoor. Kleine portie, madame, we wonen alleen. En dus die madame die daar 2 schelletjes hesp mee doet en nog een kleinigheid, wordt behandeld en bediend lijkt de koning.
Ja.
En als ze passeert, wordt er dan een goeiedag aan gezegd. Zelfs in het, er is daar een klein supermarktje. Met nieuwjaar was er daar iemand die eten ging meedoen. En zei, maar Raymond, je gaat dat toch niet meepakken? Kun je dat niet greep doen? Kom, we gaan een keer gaan kijken en trekken wat hij wel zou kunnen meepakken. Ja. En dan dacht ik,
Het zijn eigenlijk hele kleine interventies, hele kleine bejegeningsmanieren.
Dit is wat vanuit de sociale sector men dat zou willen doen.
Ja.
En dan zeg ik, kijk, ja, maar de sociale sector dat moet doen. Die mensen moeten vakantie pakken. En eigenlijk als het erop aankomt, met kerst en nieuwjaar, houden ze dan niet zijn voor te zeggen dat Raymond moet uittrekken.
Ja, ja.
Dus eigenlijk wat de mensen doen, wat de maatschappij doet, dat is...
En dat is eigenlijk bijna een pleidooi voor, voor weer community service. Ja. Hoe kunnen we
vind het
met
belangrijk.
Elkaar en onder elkaar...
Ik vind het heel belangrijk. Ja,
okay. Dirk, je haalt daarnet je zoon aan.
Ja.
Nee, je gehandicapte zoon die op een wonderbaarlijke manier zelfstandig kan wonen. Dankzij een heel netwerk van zorg die jullie hebben uitgewerkt en... Ik mag erover spreken, omdat ik weet dat jullie daar ook heel open over getuigen en daarover spreken. En misschien om als laatste puntje van ons gesprekje, zo interesseert het mij ook wel om te kijken van een heel die bejegening van Pim dan, en dat organiseren daarvan, hoe heeft de oplossingsgerichte approach, dat model dat heel erg op competentie en erkenning en interesse... gestoeld is. Hoe heeft jou dat geholpen? Of heeft jullie dat geholpen in die zorg rond Pim?
Het is wel belangrijk dat je zegt jullie. Want ik heb dus altijd huisarts geweest en ongelooflijk veel uren geklopt en weinig thuis geweest. Maar ik had gelukkig een echtgenote die de zorg rond Pim georganiseerd heeft. En we zijn natuurlijk vertrokken in instellingen waar dat het dan minder goed was. En nog een keer... niet alle instellingen zijn even goed, daarover houden niet. Er zijn ook zeer goede instellingen. Maar sommige handicaps zijn zo moeilijk op te vangen in een instelling, dat dat gewoon bijna niet gaat. Die aan de limieten komt van de zorg in groep. Uiteindelijk hebben we dan beslist om hem naar huis te halen. En mijn echtgenote heeft een PAB-systeem volledig uitgebouwd. We denk dat we nu met een 15-tal mensen, familiehulp zit daarin. Er zijn persoonlijke assistenten, er zijn ook vrijwilligers... die allemaal voor Pim zorgen. Wij zorgen een drietal dagen voor Pim zelf. En die andere vier dagen woont hij volledig onafhankelijk hier in Brugge. Nu moet je weten dat hij een mentale ontwikkeling heeft van een kind van acht maanden. Dat hij volledig afhankelijk is. Hij moet gevoed worden, hij moet verschoond worden, hij moet in bed gelegd worden en uit bed gelegd worden. Als je stapt en houdt hem voor u, kun je stappen met hem. Maar eigenlijk autonoom kan hij niet stappen. Dit is de hoogste zorggraad.
Ja, ja.
Nu, en wat hij daar ook weer ziet, is het sociale. Dus met andere woorden, wij dachten, we moeten mensen vinden. Ja, dat is ook niet gemakkelijk om mensen te vinden. Maar ondertussen kunnen we dat. En worden ook ondersteund door familiezorg op een ongelooflijke manier.
Mm-hmm.
Maar wij zoeken altijd nieuwe vrijwilligers. Want er zijn mensen die achter een tijd afhakken, omdat ze andere dingen in hun leven hebben, wat dat begrijpelijk is. En... wat dat er mij opvalt de laatste maanden, is de nieuwe vrijwilligers die we vinden, dat zijn mensen op gevorderde leeftijd, gewoon maar zeggen.
Ja.
Dus 60-plussers.
Ja.
Die, en wat gebeurt er dan? Die mensen komen zorgen voor Pim. Dat zijn meestal heel voorzichtige mensen, die niet te veel beloven, die op een laag pitje beginnen en die ingroeien in dat systeem.
Mm-hmm.
En dan vind ik dat ook zo mooi als het gaat over vrijwilligerswerk. Als ik daar sommige vrienden over hoor over spreken, ik vind dat dus mooi dat mensen dat zeggen. Ik vind dat ik heb vrije tijd en ik wil die vrije tijd beschikbaar stellen aan andere mensen. En dan hoor ik daar onmiddellijk bij van, ja, op die momenten ga ik vrije tijd in en ik kan dat doen. En dan gaan er onmiddellijk een hoop remmen en beperkingen op, wat dat begrijpelijk is. Maar van het moment dat die mensen instappen in dat sociaal systeem, de zorg rond Pim... gebeurt er iets. In mijn zijn ze voorzichtjes en een beetje terug. En ze krijgen contact met Pim, ze krijgen contact met andere zorgers.
Ja, ja.
Ze horen de verhalen van ons. En zij, ten eerste, er komt zin in hun leven. Zij komen twee keer per week bij Pim, 4 uur. En dat geeft hem betekenis.
Een betekenis, daar zijn we weer.
En zijn collega's. Wat dat ze tegenklaan, wat dat ze er goed bij voelen. En we kunnen over Pim spreken en heb die verantwoordelijkheid. En zie je uiteindelijk dat die grenzen... verlegd worden. Dus op een bepaald moment gaat het niet meer over ik heb vrije tijd om voor u te zorgen, wordt ik span mij in om te zorgen voor u en ik kijk wat ik doe met mijn vrije tijd om dat te schikken naar u.
Ja.
En we hebben weer een mooi voorbeeld van hoe belangrijk dat is. En als je dan vraagt, wat zou de regering kunnen doen om mensen een zinvol bestaan te geven, een betrokken bestaan te geven. Dat is bijvoorbeeld dat soort zorg. Serieus. Want uiteindelijk alle handicapten... Goed, ik spreek nu niet over al de handicapten, dus zwaar gehandicapte kinderen. Die krijgen dan de helft van hun budget, omdat er voorlopig geen geld is. Ja, ze gaan dat geld dan misschien investeren in andere dingen om mensen sociaal te engageren. Maar als je dus investeert daar, maakt een engagement dat zeer groot is. Ja? En weer al groeit van onder. Hè. Mm-hmm. Je kunt dat niet opleggen. Dat groeit bij mensen. En het is de kracht van het sociale. Ik vind dat altijd opnieuw verbazend wat dat er gebeurt.
Ja.
Als mensen tegen elkaar klappen en met elkaar omgaan en verantwoordelijkheden nemen, ja, dat is fantastisch. Ja. Nu, als ik nog een keer dat model daar aanhoud, ten eerste care, natuurlijk, als je zorgt voor een handicapkind, is care heel belangrijk. Je moet hem herzien, hè.
Mm-hmm.
Ja? Of dat iedereen wat hij zorgt, moet herzien. Tweede is dan die verwachting, betekenis. En ik zeg altijd illusie. Mm-hmm. Hè? Illusie trekt ons vooruit. Hè? Het zijn veel mensen die zeggen, ik wil geen illusies. Ik wil maar mijn twee voeten in de realiteit staan en zien hoe dat leven is. En moet mij geen blauwe wijs maken. En ja, ik denk dat dat soort mensen inderdaad bestaat. Maar we noemen dat depressieve mensen. Je moet altijd een beetje een illusie zijn dat het gaat beter gaan.
Ja.
En sommige van de zorgers zeggen tegen ons, maar je minimaliseert dat probleem van Pim. En dan zeg ik tegen mijn vrouw, ja, dat is waar, hè. We minimaliseren dat. Maar ja, dat helpt eigenlijk wel van dat te minimaliseren. En wij hopen altijd nog dat dingen die geen betekenis hebben, wel betekenis hebben.
Mm-hmm.
En dingen die... Allee, goed, je blijft daar... En ik zie dat de mensen die met ons zorgen, dat ook doen.
Ja.
Okay.
Je doet dit in ieder geval op een heel bewonderswaardige manier. En ik weet dat je er geen lauweren voor wil.
Dus uiteindelijk, het is zo bevredigend.
Als buitenstaander, dan een buitenstaander, een beetje geprivilegeerde buitenstaander, kijk ik daar wel met bewonderende ogen naartoe. Ja, en denk ik van, goed dat dit kan gebeuren.
Ja, en uiteindelijk
dat jullie dat initiatief
vind ik dat als verdediging van mensen die dat minder goed kunnen doen.
Mm-hmm.
Ik heb gezien in de instelling waar dat Pim zat, dat er kinderen waren die niemand meer op bezoek kregen.
Mm-hmm.
Ja? En als ik dat vertel aan vrienden en kennissen, vindt iedereen dat chockerend. Een handicap kind geraakt in een instelling en er is niemand die nog op bezoek houdt. Hoe kunnen mensen dat doen? En dan zeg ik, ik kan dat perfect verstaan. Hè?
Mm-hmm.
Ik kan dat perfect verstaan. Dus met andere woorden, die zorg is heel zwaar. Wegens een of andere reden kunnen ik niet op bezoek gaan in het weekend en dan ook niet gaan op bezoek gaan op het weekend. Als een kind is gelijk Pim, dan is hij zo vervreemd van u dat hij u zelfs niet kan herkennen op een bepaald moment.
Ja.
Dus en die vervreemding kan zo ontstaan. En mensen doen het best in de situatie waar ze zitten, natuurlijk. Mm-hmm. Dus het is niet om hetzelfde dat wij er nu in slagen. Ik zeg het nog een keer, ik steek de pluimen van mijn echtgenoot op mijn hoed, natuurlijk. Dat wij er in slagen van dat goed te doen. Dat andere mensen die dat daar moeilijker mee zijn, niet even goed hun best doen, natuurlijk.
Ja, dat is wel nog mooi dat je dat eraan toevoegt.
Dat is een feit.
Goed, Dirk. We gaan moeten afronden. Ik ben eens te meer onder de indruk van jouw verhaaltalent en jouw mogelijkheid om zo verschillende facetten samen te brengen en dat tot een geheel te kneden. En in ieder geval mijn interesse rond hoe gaat dat dan zo in die huisartsenpraktijk? Hoe gaat dat ook een beetje in die mantelzorg waar je zelf naar verwees? Die interesse is heeft de voldoening gekregen in dit gesprek. Ik ben heel blij dat je hebt bijgedragen aan het Korzybski-huis. Dank je wel daarvoor.
Het was leuk van dat te mogen doen.
U luisterde naar een podcast van het Korzybski-huis. Reageren kan via het Korzybski-huis@korzybski.be.